Gemeente aan de beurt van behandeling is uit de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 118. Zondag 45, vraag en antwoord 118. Waar gevraagd wordt, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? En het antwoord luidt, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Welke de Heer Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Gemeente, we hebben inmiddels gezien de noodzaak van het gebed. God wil zijn genade en de Heilige Geest aan niemand anders geven dan aan diegenen die hem zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid die hij van ons vordert. Ziet u de noodzaak? De dankbaarheid die hij van ons vordert. We hebben vervolgens gezien wat nou een recht gebed is. We zagen de drie kenmerken, de drie hoofdkenmerken. Vorige week, zondagmiddag, zagen we die voorbij komen. God alleen aanroepen en niet andere kanten opkijken tegelijkertijd. Dat kan niet. God alleen. Onze nood en ellende recht en grondig kennen. Opdat we het heil in Christus zoeken. Opdat we ons voor zijn majesteit verootmoedigen zouden. En in de derde plaats. Hoewel we ons te verootmoedigen hebben. Hoewel we niets waardig zijn om van God te ontvangen. Dat er toch dat vertrouwen in ons zal zijn. Voed dat oud vertrouwen weder. Dat het toch door God verhoord wordt. Want het gebed moet toch meer zijn dan een slag in de lucht. Meer dan alleen maar baat het niet, schaadt het niet. Nee. Er zal iets van dat vertrouwen moeten zijn. Dat God ondanks onze onwaardigheid het toch nog horen en verhoren wil. En dan nu, vanmiddag, gaat het over, ja, waarom moeten wij nou bidden? Hè? Dus waarom bid je? Wat vragen we aan God? Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Nou, dat is niet de eerste keer, hè, dat bevolen. Dat is iets wat de catechismus heel sterk benadrukt. Er is een plicht van het gebed. Die plicht is er voor alle mensen. Maar u voelt wel. Zij die door God gered zijn uit de ellende, de verlosten. Ja, die hebben die plicht natuurlijk nog veel meer. Die zijn het God zonder meer verschuldigd dat wij hem aanroepen om alles wat wij nodig hebben. Gebed is dus niet slechts een mogelijkheid, maar het is een plicht en een noodzaak om dat te doen. God die zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. De Bijbel zegt, bid zonder ophouden. En de Heer Jezus die heeft zijn discipelen geleerd in die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter, die weduwe, weet u wel, die iedere keer kwam, dat men altijd bidden moet en niet versagen. Ziet u wel? Er is een plicht tot het gebed. En daarom staat er ook, wat heeft God ons? En die spreken de gelovigen. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden. Bijvoorbeeld, moet je eens diep over nadenken. Hoe nalatig je bent. Hoe zondig het is. Als we het gebed nalaten. Of als we in het gebed verslappen. Als het gebed geen gebed meer is. Hoe nalatig ben je dan niet? Ook als kind van God kun je verslappen in je gebedsleven. Absoluut zeker waar. Er is geen kind van God, geloof ik, op deze aarde die niet soms wel eens verslapt. En zelfs wel meerdere keren kan je dat overkomen, niet waar? Dat gaat soms zomaar geleidelijk aan dat er de klad in komt. In je gebedsleven. Dat heeft altijd wel een oorzaak. Dat je niet dicht bij het woord genoeg leeft. Dat je je nood en ellende niet goed meer beseft. Dat kunnen allemaal de oorzaken zijn. Er kan ook iets tussen God en ons inzitten. Er kan iets met de naaste zijn. Die ons het gebed verhindert. Als een man bijvoorbeeld niet goed is voor zijn vrouw. Staat er in het huwelijksformulier. Dan kunnen zijn gebeden verhinderd worden. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden, staat er dan. Ja, dat is prachtig, hè. Nou, dat is ook, dat is, nou, die zaak is niet prachtig. Dat je gebeden verhinderd worden. Dat je niet goed bent voor je vrouw. Maar het is prachtig dat het er zo staat. Opdat wij altijd zouden beseffen. Dat we waakzaam moeten zijn tegen dingen die ons gebedsleven kunnen aantasten. Kunnen hinderen. En die ons van de plicht, het bevel om te bidden. Afhouden. Nou, waarvoor mag je dan allemaal bidden? Waarvoor? Waarom? Om welke dingen mag je vragen? Je kunt natuurlijk zeggen alles. Maar we zagen al eerder, dat is niet helemaal waar. We mogen geen slechte dingen vragen. Ik denk bijvoorbeeld aan een paar voorbeelden uit de Bijbel. Toen de Heer Jezus met zijn discipelen door Samaria ging, richting Jeruzalem, toen zond hij zijn discipelen uit om een herberg te regelen voor de Heer Jezus en zijn gevolg. Maar de Samaritanen wilden hen niet ontvangen. En toen kwamen ze bij Jezus terug en toen zeiden ze, Heere, wilt gij dat wij vuur van de hemel vragen, zoals Elia ook gedaan heeft? Dat wij om vuur van de hemel vragen om die Samaritanen te verteren. Maar wat zei de Heer Jezus? Gij weet niet van hoedanige geest ge zijt. Ik ben niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. Ze baden, ze verzochten uit hun verkeerde geest. Ze beriepen zich wel zogenaamd op het woord. Elia deed het toch ook. Maar bij Elia was het natuurlijk een heel bijzonder geval. Elia kwamen ze grijpen. Omdat hij de koning Ahazia bestraft had. Is er geen God in Israël dat gij boden gezonden hebt naar Baal-Zebub om de God van Ekron te vragen? En dat nam Ahazia niet, daarom zond hij hoofdmannen, de een na de ander, met 50 soldaten om Elia te grijpen. En die stonden beneden aan de berg te roepen, man Gods, kom af! En als u dan een man Gods bent, dan dalen vuur uit de hemel, had Elia gezegd. Maar dat is een heel ander geval dan dat van de discipelen. Dat sprak hij om de macht en de majesteit van God te tonen. En te laten zien wat verschrikkelijk die koning Ahazia bezig was. Maar de discipelen hadden niet zomaar het recht om vuur van de hemel te vragen. Om dat na te doen wat Elia had gedaan. Er staat niet in de Bijbel, dat moeten wij allemaal maar na gaan doen. Nee, dat staat nergens in Gods woord. Zo zie je hoe voorzichtig je moet zijn met je zomaar blindelings op een tekst te beroepen. Alsof die dan ook voor jou geldt en dat jij dat ook wel eventjes mag doen. En het tweede voorbeeld, dat is de moeder van de zonen van Zebedeus. Nou, de vader van de zonen van Zebedeus, dat was Zebedeus natuurlijk, dat begrijpt u wel. Maar de moeder van de zonen van Zebedeus, wie was dat? Wie weet dat? Dat was Salome, die er ook bij was. op de morgen van de opstanding. En ze kwam tot Jezus en ze vroeg of haar zonen mochten zitten, elk aan de rechterhand van de Heer Jezus, als hij straks in zijn koninkrijk zou zijn gekomen. En de Heer Jezus zegt: jij weet niet wat ge begeert. Het was hoogmoed. Het was eigendunk, eigenwaan. Ze was een kind van God, hoor, absoluut. Ze was de Heer Jezus gevolgd vanuit Galilea, net zoals Maria Magdalena. Ze was in dat gezelschap opgetrokken. Zij was echt een discipelin van de Heer Jezus. Dat zie je op de morgen van de opstanding ook, hè. Maar die kunnen er ook nog wel eens vreselijk naast zitten, kinderen van God. Ja, die zitten er maar al te vaak vreselijk naast. Want wat een hoogmoedige vraag was dat. Om dat nou toch te begeren. Dat staat aan mij niet te geven, zegt de Heer Jezus. Dat maakt mijn Vader die in de hemelen is uit. Hè? Dus je ziet uit die beide voorbeelden uit de Bijbel, ziet u duidelijk dat je niet zomaar alles mag vragen aan God. We hebben al gezien, je moet je op het woord richten. Hè? Het stond ook al in vraag en antwoord 117. Alleen de enig ware God die zich in zijn woord aan ons heeft geopenbaard, mogen we bidden en om datgene wat hij ons geboden heeft te bidden. Om datgene wat hij ons geboden heeft te bidden. He, dus je moet duidelijk ook luisteren, altijd luisteren van: ja, maar heeft de Heere God me dat nou ook opgedragen om dat in mijn gebed mee te nemen? Ik mag niet alles vragen. Niet zoals de discipelen van de Heer Jezus in Samaria. Niet zoals de moeder van Johannes en Jacobus. Nee, zo niet. Dat is ons niet geboden om dat soort dingen te vragen. We moeten dus altijd, dat hebben we al gezien, een vaste grond zoeken in de Bijbel. En dan denkt u misschien, je moet er een tekst voor hebben. Ach nee, gemeente, dat vind ik altijd een hachelijke boer. Als mensen met teksten aan de haal gaan. Ik heb er een tekst voor gekregen, een tekst dus, tekst zo. Want ja, wij rukken teksten nog wel eens uit zijn verband. En bovendien trekken we teksten, de inhoud van teksten, makkelijk naar ons toe. En we laten ze dan maar gauw op ons slaan. Zonder te luisteren of de Heere God werkelijk dat ook voor ons heeft, zo heeft bedoeld. Dat moet je wel eventjes goed bekijken natuurlijk. Aan wie is de belofte van Gods woord gericht? Is dat ook aan jou gericht? Nou, dat moet je wel even onderzoeken natuurlijk als je een passage neemt. Hè? Je kunt niet zomaar een tekst uit zijn verband drukken en zeggen: nou, dat geldt ook voor mij. Dat moet je eerst eens eventjes kijken of dat ook voor jou geldt. Ik ben altijd heel voorzichtig met het krijgen van teksten. Ik maakte het eens een keer mee, het was in een bepaald kerkverband, dat een dominee, ja, die was gehoord door een kerkenraad van een bepaalde gemeente. En ja, die dominee dacht, ja, daar moet ik naartoe, daar moet ik naartoe, die gemeente, daar moet ik naartoe. En hij had, zei hij, een tekst gekregen uit Gods woord, hij had Gods woord opengedaan en een tekst gekregen die daar ook op wees, maar die kerkenraad beriep hem niet. Die beriep hem niet en hij had toch die tekst. En toen is hij naar die kerk aan toegegaan en zei van: ja, ik moet er naar jullie toe, want ja, ik heb die tekst gekregen. Nou, daar zou ik nou vuurbang voor zijn. Want als dat zo is, hè, als dat zo is dat je daar een tekst voor gekregen hebt en dat is waarheid, dan zou de Heere God toch nog een weg banen. Als van de Heeren is, komt het altijd goed. Dan zou de Heere toch nog een weg banen dat je daar toch zou komen. He? Dat zou de Heer zeker doen. Als het van de Heer was dat je die tekst gekregen had, dan zou dat zeker recht komen. Maar dat je dan zelf gaat zeggen van: nou ja, zouden jullie mij toch maar niet beroepen, want ik moet naar jullie toe, want ik heb een tekst gekregen. Nou, dat lijkt mij heel gevaarlijk te zijn. Want wat die tekst zegt en wat jij wil, ja, dat kan ook al te zeer met elkaar overeenstemmen. Is dat wel de sprake van God? Of is dat de sprake van jouw eigen arglistige hart? Ja, dat moet je wel altijd heel goed onderscheiden. Dus luisteren naar de kaders van het woord. Zeker waar. Heeft God iets in zijn woord bevolen om van hem te bidden, dan is het goed, dan mag je erom vragen. Maar op een tekst af te gaan, en die tekst zomaar naar je toe te trekken, en daaruit dan te concluderen dat het allemaal wel zo gebeuren zal en zo gebeuren moet, dat is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Want het kan best zijn dat je meer luistert naar de stem van je eigen boze hart dan naar de stem van God. Al wat God dus in zijn woord ons bevolen heeft. En wat is dat nou? Wat heeft God ons nou bevolen in zijn woord om van hem te vragen? Nou, zegt de catechismus. Dat zijn twee zaken die we in één adem doen. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geestelijk en lichamelijk, maar het is allebei nooddruft. En nooddruft, dat is een wat ouder Nederlands woord, gebruiken wij niet iedere dag meer. Dat is eigenlijk zoiets als behoefte, wat je echt nodig hebt. Wat je echt nodig hebt. Wij gebruiken daar tegenwoordig meer het woord behoefte voor. Wat je echt behoeft. Nou kun je behoefte hebben aan alles en nog wat, ook zelfs aan ongerijmde dingen kun je behoefte hebben. Maar het gaat hier om dingen die je wezenlijk nodig hebt. Dat is eigenlijk neergezet in dat woord nooddruft. Het moet ook echt nood en zorg voor je zijn. Je hebt het echt nodig. En dat kan dan geestelijk van aard zijn. En dat kan ook lichamelijk van aard zijn. En die twee aspecten die willen we toch eens eventjes afzonderlijk van elkaar bekijken zonder ze van elkaar los te maken, want dat doet de catechismus ook niet. Die maakt ze ook niet van elkaar los. Die noemt ze in één adem, die lichamelijke en geestelijke en lichamelijke nooddruft. De geestelijke staat hier voorop. Want ja, die is ergens de voornaamste, zou je zeggen. Hoewel, als we verder in het Onze Vader kijken, en de ons gebeden komen dan aan de orde, en driemaal ons, dan zien we dat, geef ons heden ons dagelijks brood, tot onze verbazing bovenaan staat. En dan wordt de lichamelijke nooddruft dus het eerst genoemd. Waarom dat dat is, daar zullen we te zijnde tijd nog wel bij stilstaan als die bede langskomt, en we gaan al die beden, die zes beden van het Onze Vader, die gaan we één voor één nog bij langs. En dan zullen we wel zien waarom dat dat nou is. Waarom dat de Heer Jezus dan juist het dagelijks brood als eerste noemt. Nou, dat zullen we dan nog wel zien. Hier staat het geestelijke voorop en dat zal de meesten van ons, denk ik, ook niet echt verbazen. Want dat je geestelijke behoeften mag hebben en aan God kenbaar kunt maken, dat is toch wel een zeer voorname zaak. Dat is belangrijker dan dat het je lichamelijk goed gaat. Dat is absoluut een feit. Bij geestelijke nooddruft kun je dan denken aan, ja, alles wat tot je zaligheid van nodig is, zullen we maar zeggen. Vergeving, genade, de Heilige Geest. Hij zal de Heilige Geest geven aan degenen die van hem bidden. Dat stond ook in Lucas 11, dat we gelezen hebben. Lucas 11, weet ik dat was. Daar staat het ook, hè. Dat hij de Heilige Geest zal geven als een vader aan zijn zoon geen brood, dan zal de hemelse vader aan zijn kinderen zeker geen stenen voor brood geven, maar de Heilige Geest aan degene die ze van hem bidden. Je mag bidden om de vruchten van de geest, zoals ootmoed. Ja, dat is de voortreffelijkste, de sierlijkste vrucht van de Heilige Geest. Dat is de ootmoed. En zachtmoedigheid. En langmoedigheid. En matigheid. En geduld. En vreedzaamheid. Een stil gemoed in de wegen die God met je gaat. Je mag bidden om de bekleding met de gerechtigheid van Christus. Dat is natuurlijk zeer voornaam. Je mag bidden om vernieuwing. Om heiligmaking. Om kracht in de strijd tegen de zonde. in de strijd tegen de oude mens en voor de opstanding van de nieuwe mens, kracht daarvoor vanuit Christus. Al die dingen mogen wij aan de Heer God vragen. En dat mogen we niet alleen dus, dat moeten wij ook, want hij heeft het bevolen dat van hem te bidden. Gods kind is dat aan de Heer verplicht om iedere keer op appel te komen. Iedere keer weer de troon van de genade op te zoeken. En hopelijk staat je dat niet tegen. Als het goed is, staat je dat niet tegen. Dat je die gang gaat naar de Here toe. Here, hier ben ik weer. Hier ben ik weer. Om dit en dat van u te begeren. En u voelt wel die geestelijke gaven. Dat is dus een heel breed veld. Ik heb een aantal dingen daarvan genoemd. Maar je zou dat nog wel meer kunnen doen. Hè? Je zou nog wel andere dingen kunnen noemen ook. Hè? Alles wat met je geestelijke welzijn, je geestelijke leven, al met wat met je hart en met je ziel te maken heeft, dat is hier aan de orde. Want er staat dus geestelijke en lichamelijke nooddruft. Je kunt daar ook lezen alles van de ziel en van het lichaam. Je zou kunnen lezen alles van het eeuwige leven en van dit tijdelijke leven. Dat maakt niet uit hoe je het leest. Dat is eigenlijk allemaal, komt allemaal op hetzelfde neer. Hier staat geestelijke en lichamelijke nooddruft. De dingen van de ziel, de dingen van het eeuwige leven dat hier al aanvangt. Het leven met God is het eeuwige leven dat hier al aanvangt. En al die dingen heeft God beloofd je te zullen geven. Daar kun je zeker van op aan dat die God aangenaam zijn. Want anders had hij niet beloofd. Aan al zijn kinderen heeft hij beloofd die dingen te zullen schenken. En je mag daar ook volledig en vast op vertrouwen dat God dat doen zal. Nou weet ik wel, de mate waarin je dat gewaar wordt, die kan verschillen. Niet iedereen is even vast nog verzekerd van de vergeving van zijn schuld. Er zijn ook mensen, die kinderen van God, die daar nog wel eens heel vaak aan twijfelen. Van, is dat nou wel echt voor mij? Is dat nou wel werkelijkheid in mijn leven? Mag ik dat nou werkelijk wel weten dat mijn zonden zijn bedekt? En aangaande de verkiezing door God, de uitverkiezing, zijn er heel veel mensen die altijd heen en weer geslingerd worden. Ben ik wel een kind van God? Ben ik wel een uitverkorene? En dan mag je dus aan de Heer vragen of de Heer je daarvan zekerheid zal willen geven. En dan is het waar, gemeente, dat wil de Heer doen. Maar hij doet dat aan de zijnen naar verschillende maat. En op verschillende wijze. Dat gaat niet altijd hetzelfde toe. De Heere God gaat met de een andere weg als met de ander. Er zijn er die tot de volle verzekerdheid van het geloof komen. Maar er zijn er ook die altijd wat meer in de bekommering leven. Dat is eigenlijk waar. En toch zijn het allebei kinderen van God. De een ontvangt meer zekerheid aangaande zijn verkiezing. Meer dan de ander. Dat wil niet zeggen dat die ander er helemaal nooit geen zekerheid van hebt. Dat zal niet wezen. Maar hij wordt er toch nog wel vaak door elkaar geschud, heen en weer geschud daarover. En zo kan het dus ook aangaande andere dingen zijn. Dat de Heere God aan de een meer geeft dan de ander. Ook als het gaat om de gave van de zachtmoedigheid. En de langmoedigheid, de een krijgt wat meer geduld te hebben met de ander dan een ander krijgt. Hè. Je aard en karakter speelt er ook nog een rol in. Dat is absoluut een feit. Al die geestelijke gaven geeft God naar de mate van zijn wil. Deelt hij die uit. Geestelijke gaven. Altijd om vragen. Want het is nooit zo met je dat je niks meer te wensen hebt, niks meer te vragen hebt. Dan ben je de ongelukkigste mens van de hele wereld, als je niks meer te vragen hebt. Dat zeg ik u. Als u denkt van, ik heb nou alles al, ik ben nou alles al, ik heb niks meer van God nodig. Nou, dan zeg ik, dan ben je de ongelukkigste mens die er is, want dan ben je geen deelgenoot van het Koninkrijk Gods. Want Gods volk op deze wereld is altijd altijd een behoeftig volk in hun noden, gans hulpeloos tot hem gevloden. Dat is een volk dat altijd roept en schreeuwt tot God, altijd roept om genade en om barmhartigheid, altijd weet heeft van de vergeving van de zonde die telkens weer nodig is tot je laatste snik toe. Dus Gods kinderen zijn altijd mensen die nog wat te vragen hebben. Het is geen goed teken als je niks meer te vragen hebt. Dan ken je kennelijk je nood en ellende niet meer. Dan weet je niet kennelijk dat je nog in dit aardse strijdperk bent. Dan doe je kennelijk net alsof je al in de hemel woont. Nee, en daar woon je nog niet. Je woont hier op deze aarde. En hier zijn altijd, ook in het geestelijke, nog tal van behoeften. Vraag ze aan de Heere. Het is je plicht om dat te doen. Om dagelijks je handen te vouwen en je geestelijke noden bij de Heere te brengen. Roep hem aan in de dag van de benauwdheid, in dagen van twijfel, in dagen van zondebesef, in dagen van berouw, in dagen van moeite en dat je heen en weer geslingerd wordt. Roep altijd tot de Heere. Bid zonder ophouden, want als het goed is, heb je altijd nog zat, nog voldoende te bidden. En God, die zekerheid mag ik u geven. God wil je al die geestelijke gaven die je van hem bidt schenken. Maar niet alles in één dag. Dat zou ook niet kunnen. Voelt u dat? Dat zou niet kunnen. Stel je voor dat God nou alles wat hij te geven had in één dag aan je gaf. Dan zou je er overstelpt raken. Dan zou je bedolven raken onder al die gaven van God. Hè? Nee, de Heere God is een wijs God. Een wijs vader over zijn kinderen. Hij deelt het de zijnen altijd portie bij portie uit. Niet alles tegelijk. Niet alle dingen in Gods koninkrijk worden in één dag geleerd. Dat gaat van stuk tot stuk. En naar de mate die God voor jou goed acht. En naar die mate verzekert hij de zijnen, de gelovigen. In die mate geeft hij hun kracht om te strijden tegen de zonde. Al die dingen meer naar de mate die God ons goed dunkt. Waar God van weet dat dat nuttig en nodig voor ons is. Maar niet alles tegelijk. Niet alles in één keer. Maar je weet, je mag al die dingen, je moet al die dingen aan God wel vragen. Hij wil gebeden zijn. En dan die stoffelijke. Die lichamelijke dingen. Ja, ook die heeft God bevolen allemaal bij hem te brengen. Wat het ook zij. Al is het maar kiespijn. Allemaal bij God te brengen. Want God heeft niet alleen maar beloofd om voor onze ziel te zorgen. We zijn ook niet alleen maar een ziel. We zijn ook een lichaam. God heeft ons ook een lichaam gegeven. En is dat lichaam belangrijk? Nou, wat denkt u ervan? Is dat lichaam nou belangrijk? Ja, dat is zeker belangrijk. Dat is als het erop aankomt, net zo belangrijk als de ziel. Want gemeente, bij de zondeval hebben ziel en lichaam, die hebben de heerlijkheid van God verloren. Die zijn we kwijtgeraakt. Ziel en lichaam, allebei. En in de volheid van de tijd heeft God zijn zoon uitgezonden. En wat heeft hij hem gegeven? Heeft hij hem alleen maar een menselijke ziel gegeven? Nee. Hij heeft hem ook een menselijk lichaam. Om ze beide te behouden. Ja. Om ze beide te behouden. En nou weet ik wel, als je straks sterven gaat of als de wederkomst komt, dan is de toestand van je ziel bepalend of je in de hemel komt of je de heerlijkheid zult ontvangen. Ja of nee. Niet de toestand van je lichaam is dan bepalend voor je zaligheid, maar de toestand van je ziel is bepalend voor of je een kind van hem bent, of je de aanneming tot kinderen straks ten volle zult verkrijgen, ja dan nee. Maar het lichaam doet er wel in mee. Want ooit in de volleinding der wereld met wederkomst, dan zal ook het lichaam worden opgewekt. En met de ziel verenigd. Om de heerlijkheid van Christus deelachtig te worden. Dat geldt voor alle Christgelovigen die in de Here ontslapen zijn. En voor degenen die dan nog leven zullen, die de zijne zijn. Hè? Die worden in een punt des tijds dan veranderd, zegt een apostel. En ze zullen ook de Here tegemoet gaan in de lucht. Ja, niet waar, zo staat het in het woord. Ziel en lichaam worden uiteindelijk behouden. En als de ziel behouden wordt, zal ook het lichaam behouden worden. En als de ziel verloren gaat, zal ook het lichaam verloren gaan. Dat hoort dus bij elkaar. Je kunt een mens nooit in tweeën knippen. Een mens is ziel en lichaam allebei. En ziel verloren is ook je lichaam verloren. Ziel gewonnen is ook je lichaam gewonnen, want dat zal uiteindelijk ook in de heerlijkheid delen. Daarom, gemeente, is het lichaam, als het erop aankomt, even belangrijk als de ziel. Want de Heere, die gaat ze beide redden. De Heere redt geen zielen. De Heere redt mensen. Dat kun je overal in Gods woord lezen. De Heere redt mensen. Want als je je ziel redt, dan redt hij ook je lichaam. Ook je lichaam, uiteindelijk. Ik weet, als je sterft, wordt het in de groeven gelegd, gaat het tot stof over, daar zie je dus helemaal niks van die heerlijkheid van het lichaam, ook niet als je een kind van God bent, maar uiteindelijk, er is die hoop op die wederopstanding des vlees, een kernartikel uit ons christelijk geloof. Daarom zegt de catechismus ook, zondag 1, dat is mijn troost, mijn enige troost, dat ik met lichaam en ziel beiden in leven en in sterven, niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. En op meerdere plaatsen in de catechismus wordt dat benadrukt, hè? Lichaam en ziel, allebei, hè? Het eigendom van Christus. En is dat nou, gemeente, ook niet een geweldige troost uit Gods woord, dat er staat in de Bijbel dat hij in al onze verdrukkingen verdrukt is geweest. En in al onze benauwdheden. En dat hij medelijden kan hebben met onze zwakheden. En ook met al onze zwakheden ook. En dat geldt ook van de lichamelijke zwakheden. Hij weet ervan, want hij heeft het menselijk lichaam aangenomen. Niet alleen een menselijke ziel, maar ook een menselijk lichaam om daarin te voldoen. De straf op de zonde, om de toren van God te stillen. Ook over het lichaam de toren van God te stillen. Dat is toch een geweldige troost dat onze zaligmaker ons in alles gelijk is geworden. Ook in ons lichamelijke bestaan. Heb je daar nou wel eens aan gedacht? Als je heel veel moet tobben met je lichaam. En misschien wel iedere dag je lichaam moet voortsjouwen. En dat wil maar niet mee. Of als je een ernstige ziekte hebt. Of een ernstige handicap. Of net wat. Heb je daar nou nooit aan gedacht? Dat er een Christus is die ook jouw lichamelijke noden op zich heeft genomen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen, zegt Jesaja de profeet. Dat gaat niet alleen maar over de geestelijke krankheden, dat gaat ook over de lichamelijke. Hij heeft ze beide op zich genomen, opdat hij een getrouw en een medelijdend hoge priester zou kunnen zijn. Met al degenen die daarmee te strijden. Dat is dus echt wel een troost. En ik hoop dat u dat ook begrijpt. Wat een diepe troost dat er juist zit in de vleeswording. De menselijke, lichamelijke vleeswording van het woord. Hij weet ervan. Wij hebben ook wel eens medelijden met iemand. Maar dat is een beetje medegevoel. Maar hij heeft medelijden omdat hij medegeleden heeft. Ook in zijn lichaam. Hij weet ervan. En daarom, gemeente, dat hier staat, de geestelijke en lichamelijke behoefte, nooddruft, dat moet je niet uitvlakken. Want dat betekent dus dat je met al die dingen die het lichaam oplevert, het lichaam levert nog wel eens wat op, want er is eigenlijk geen mens die niet wat heeft. Er zijn maar heel weinig mensen die niks mankeren. Helemaal niks. Die zijn er maar weinig. Misschien wat onder de jeugd, maar ook daar zie je dat het vaak nogal wat is. En bij het ouder worden al helemaal, hè, dan mankeer je van alles en nog wat. Dat worden we ook allemaal wel een beetje gewaar. En dan, ja, die nooddruft, hè, die mag je dus ook bij de Heere brengen. Nog wat zeg ik, die moet je bij de Heere brengen. Want je doet de Heere tekort goed. Als je hem er buiten laat. Alsof hij met dat lichaam niks te stellen had. Niks uit te staan. Dat zou toch tekort doen zijn aan God. Die heeft jou dat lichaam gegeven. God is de Heere ook van je lichaam. Christus, als je Christus eigendom geworden bent door het geloof, dan is Hij de eigenaar met lichaam en ziel van jou. Is Hij de eigenaar van je. En dan moet je dus die dingen van het lichaam maar niet buiten laten. God wil overal gekend worden. Ken Hem in al uw wegen, Hij zal uw paden recht maken. Ken Hem in al uw wegen, ook in de dingen van het tijdelijke leven, van het aardse bestaan, de stoffelijke dingen, ook in de dingen van het lichaam. Ken Hem in al uw wegen, zegt het woord. Hij zal uw paden recht maken. Alleen er is natuurlijk wel een verschil in de wijze waarop God de lichamelijke dingen verhoort, de lichamelijke gebeden verhoort, en de geestelijke dingen. Want ik zei, de geestelijke dingen, dat doet de Heer altijd, want die wil Hij aan al de zijnen schenken. En dat doet Hij ook naar de mate en op de tijd zoals Hij dat goed acht. Die wil de Heer altijd vragen. Dus daar kun je zeker van zijn. Daar zit je er nooit mee naast. En dat is bij de stoffelijke dingen wel eens anders. Zeker, wij mogen al die dingen aan de Heer vragen, daar doen we niet verkeerd mee. Paulus deed er ook niet verkeerd aan, toen hij vroeg van die scherpe doorn in het vlees. Daar deed hij niet verkeerd aan. Deed hij niet verkeerd aan. En toen David gezondigd had en de profeet Nathan kwam bij hem, gij zei die man, hij kwam in de schuld en hem werd vergeving aangezegd. Maar er werd ook tegen hem gezegd dat hij de vijanden des Heren grotelijk zou doen lasteren. En dat daarom het kind dat geboren was wel moest sterven. En deed David daar nou verkeerd aan dat hij toch voor het kind nog ging bidden. Nog een aantal dagen toen, zolang het kind nog leefde, bad hij voor het kind. Want misschien zal de Heren mij genadig zijn. Deed hij daar nou verkeerd aan? Nee, gemeente, dat geloof ik niet dat hij dat deed. Die daar verkeerd aan gedaan heeft. Dat geloof ik niet. En hoewel die wist dat de Heere God gezegd had dat kind zal sterven. Dat moet sterven. Want je hebt de vijanden des Heeren grotelijk doen lasteren, David. Dus dat kind moet sterven. Maar ik denk niet dat zonde van David is geweest. Dat hij nog voor dat kind heeft gebeden. Zeker niet. Ook niet dat het kind nog zou mogen blijven leven. Daar heeft hij echt niet verkeerd aan gedaan, in gezondigd dat hij daarmee tot de Heere kwam. Om te vragen, Heere, wend u toch nog tot mij. En wend toch dat oordeel over mijn kind, wend dat toch alstublieft af. En Mozes, toen ik Kanaan niet meer mocht binnengaan, hij bleef ook bidden. Het werd pas verkeerd dat hij bleef bidden toen de Heere gezegd had, spreek mij niet meer over deze zaak. Als je toen daarna nog gedaan zou hebben, dan zou het verkeerd zijn geweest. Maar tot dat moment dat de Heer God het afkapte, want hij bleef vragen, heeft hij toch het land Kanaan nog mocht binnengaan? Tot dat moment mocht hij dat de Heer nog steeds voorhouden, denk ik. Dan geloof ik vast en zeker dat dat geen zonde is geweest. En denk ook even aan de profeet Jeremia. Die mocht niet meer bidden voor het volk Israël, want er hielp toch niks meer aan, zei de Heere God. Hij bleef het toch doen. Is dat zonde geweest? Nee, dat is ook geen zonde geweest. Absoluut niet. Hij bad niet voor zichzelf. Hij bad voor de nood van zijn volk. Hij zag de ondergang van Israël. Dat heeft de Heere hem ook niet kwalijk genomen. Dat hij toch bleef bidden. Al had de Heere gezegd, spreek mij voor hen niet meer aan, want het helpt toch niet. He, dus gemeente, je ziet dus dat je kunt bidden, maar dat de Heere God het toch wel anders gaat leiden dan dat je dacht. He, denk aan Paulus, de scherpe doorn werd niet weggenomen. Wat die doorn is, daar heb ik zo mijn opvatting over, laat ik nu even rusten. Maar de scherpe doorn werd niet weggenomen. Het kind van David werd niet beter, dat stierf. En ja, Mozes mocht het beloofde land niet in. En Jeremia's gebed voor zijn volk, dat heeft niet gebaat. Nebukadnezar is gekomen en Jeruzalem verwoest. En dus het is niet zo dat de Heere God die gebeden om die tijdelijke dingen altijd verhoort. Hè. Toch is het goed en nodig dat we hem erom bidden en blijven smeken tot het uiterste toe. Dat mag ook, hè? Dat mag je ook zeker doen. Je mag er met die nood omkomen bij de Heere. Maar er zijn, ze zeggen wel eens, onverhoorde gebeden. Dat vind ik geen juiste benaming. Dat lijkt misschien wel juist, maar ik vind het geen juiste benaming. Het zijn anders verhoorde gebeden. Mozes is de heerlijkheid ingegaan. En Paulus kreeg Gods genade is mij genoeg. Ja, is jou genoeg. God wees de beden niet af. Maar hij verhoorde die anders dan dat de bidder had gedacht. En dat moeten wij dus altijd heel goed in de gaten houden als wij om de tijdelijke dingen bidden. Dat de Heere God soms heel anders verhoort dan dat wij gedacht hebben. Dat kunnen we de Heere God dus niet voorschrijven. Hè? Je kunt dus niet, als je bidt om de tijdelijke lichamelijke dingen, kun je niet tegen de Heere zeggen, zus en zo moet u dat doen. En dan wil ik beter zijn. Je zult altijd moeten zeggen, Heer, als u dat wilt. En wat u wilt, is altijd beter dan wat ik wil. Want u kunt een andere weg met me gaan. Maar altijd een weg die beter is dan wat ik me kan voorstellen. Dat zult u altijd doen, Heer. Dat mag ik vertrouwen. Als ik de uwe ben, ook naar het lichaam mag ik dan vertrouwen dat u mij het beste zult schenken. Al gaat u een gans andere weg dan dat ik begeer. Ik begeer natuurlijk beter te worden. Wie wenst dat niet als die ziek is? Maar Heer, u kunt ook een andere weg met me gaan. En als dat beter voor mij is, uw wil geschieden. En als God toch helpt in dit leven, en dat gebeurt ook echt wel, hè, ook in lichamelijk opzicht wel, er worden mensen op het gebed ook genezen. Daar hoef je niet bij een of andere kring bij te behoren. Dat gebeurt ook gewoon in onze kerken, dat mensen op het gebed genezen worden. Ik heb het ook wel meegemaakt, hoor. Ik heb het ook wel meegemaakt. Echt, stil in stilte op het gebed. Ik ken een vrouw van wie ik het eigenlijk zeker weet. Dat ze op het gebed genezen is. Ze had een gevrezen ziekte. Hè? Maar ze is op het gebed genezen geworden. Dat weet ik zeker. Ja. Dat kan dus, hè. Maar denk er dan aan, hè. Dat als de Heer hier helpt, dan kan het ook nog wel eens net van de andere kant komen als dat jij dacht. Dus je moet nooit de Heere God zeggen wanneer dat hij iets moet doen. En hoe hij iets moet doen. Want je kijkt soms naar links en het komt van rechts. En als je naar links kijkt, dan zie je rechts niks. En als je rechts kijkt, dan zie je links niks. Maar het kan juist van die kant komen waar je niet naar kijkt. Want de Heere die gaat soms langs zulke wonderlijke wegen. die wij ons niet kunnen voorstellen. God is zo'n verrassend God. Hij doet het ook soms boven bidden en boven denken, nietwaar? Dus laten we alsjeblieft nimmer God de les lezen. En nimmer op het vinkentouw gaan zitten om erop te letten of God het wel zo doet zoals wij het ons hadden voorgesteld. Dat is ook brutaal. Dan zijn we niet op onze plaats. We moeten nederig zijn tegenover de Heere als we bidden. Ook om de lichamelijke dingen. Heere, als het u behaagt, als u het goed voor mij vindt, wilt u dan alstublieft zus of zo. Maar Heere, ik schrijf u geen tijd voor en geen manier waarop, geen tijd en wijze. Want dat laat ik helemaal aan u over. Wat gij doet is goed. Zo moet je bidden. En dan wil God nog menigmaal onze gebeden ook voor de tijdelijke dingen verhoren. Want het is voor de Heere God niet te min. De haren van uw hoofd zijn alle geteld, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En vallen er niet 5 musjes, worden die 5 musjes verkocht voor 1 penning. En geen eentje valt er op de aarde zonder de wil van uw hemelse Vader. Je bent in Gods hand. Je bent totaal in Gods hand als je tenminste het eigendom van de Heer Jezus bent geworden. We spreken nu in het geloof. Je mag je weten in Gods hand te zijn. En Hij vergist zich niet. Hij verhoort je gebed soms heel anders dan dat jij gevraagd had. Hij verhoort je soms in het geestelijke, terwijl je in het lichamelijke had gebeden. Ja, dat kan ook nog eens gebeuren. Want in het lijden, daar wordt ook nog soms zoveel winst uit geput. Niet waar. Winst uit geput. De vroeg is iemand mij: dominee, als je nou geen kind van God bent, als je nou geen geestelijk leven hebt in je nog, mag je dan toch wel om lichamelijke dingen bidden? Ja, dat hangt er maar van af hoe je dat doet. Kijk, als je de Heere God werkelijk nergens in nodig hebt, alleen maar voor het lichaam, dan zou de Heere God tegen ons kunnen zeggen: ga dan naar die andere goden bij wie je je heil zoekt. Hè? Om ook voor je lichaam te bidden. Als je mij voor die andere dingen, voor de belangrijkste dingen, helemaal niet nodig hebt, hè? Waarom zou je me dan voor deze dingen wel zoeken, hè? Want naar het getal van uw steden zijn uw goden geweest, o Jeruzalem, zegt de Heere God door de mond van Jeremia. Hè? Dan wijst de Heere God dus het roepen om hulp af, terwijl ze hem helemaal niet dienen. Dus daar moet je in dat opzicht dan wel voor zitten. Maar als je hem echt niet nodig hebt, echt nergens voor nodig hebt, ja, dan kun je eigenlijk ook voor het lichaam niet bij hem terecht. Dus je moet de rest niet nodig hebben. En links laten liggen, dat kan natuurlijk. Maar als je nou moet zeggen: ja, ik vrees dat ik geen geestelijk leven heb en dat ik geen kind van God ben nog. Maar ja, nou ben ik ziek geworden, mag ik dan wel bidden? Mag ik dan wel bidden? Ja, ik las eens kort bij Spurgeon. Je hebt wel van gehoord, denk ik, Spurgeon. Die zei van: roep alstublieft die God aan. Want wie weet dat al roepende je ook je geestelijke nood gaat beseffen. En als je dan je geestelijke nood erin meeneemt, dan is het dubbel rijk. Dus roep de Heere God hoe dan ook aan. Ik zou nooit aan iemand verbieden om tot God desnoods te roepen. Ik zou er wel bij zeggen: zou je dan dat andere niet gelijk meenemen? Waarom zou je God alleen om je lichaam vragen en niet ook om je ziel? Waarom zou je dat toch niet doen? Neem dat dan gelijk ook maar mee. Want de Heere God wil natuurlijk geen EHBO zijn. En zeker geen LHBO, geen laatste hulp bij ongelukken. De Heere God wil er niet alleen maar zijn als een soort van wegenwacht, die we alleen maar nodig hebben als de auto stuk is. Nee, zo wil de Heere niet wezen. De Heere wil in alles gekend worden en ten alle tijden gekend. En dan kan het wel eens zo zijn dat juist in de dagen van lichamelijke nooddruft dat de ziel ook ontwaakt om de Heere te zoeken. Hizkia was een vroom man, al voordat hij koning werd, hebben we vanmorgen gezien. Maar toen hij ziek werd, en toen bad hij niet alleen maar voor zijn lichaam. Voor die 15 jaar, hij bad ook voor zijn ziel. Het heeft er geen windeieren gelegd. Beslist niet. En mensen kunnen wel eens in nood komen en die nood kan juist voor hen het signaal zijn van er is bekering nodig. Manasse, die goddeloze Manasse nota bene, had je gedacht dat die nog zalig kon worden? De slechtste koning, nog slechter dan Achaz waar ik het vanmorgen over had. Maar in de gevangenis, in Babel, bekwam die tot zichzelf. Wat een wonder is dat, hè? Dat zo'n slecht boos mens nog tot zichzelf kan komen. Dat, ja, dat gebeurde in de nood. In de nood. Toen hij daar in het gevangenis zat. In de boeien geslagen door de Babyloniërs. Toen kwam hij tot zichzelf. He, zo ziet u maar dat nood ook nog wel eens een geestelijke gebed kan opleveren. En dan bedoel ik dus nu lichamelijke nood. Tijdelijke nood. Die kan ook nog wel eens uitdrijven tot God. En ik denk er ook onder ons wel zijn die daar weet van hebben. Dat denk ik. Dat denk ik. Die zullen zeggen, dominee, wat je nou zegt, dat is waar. En ik hoop dat al het andere wat je gezegd hebt vanmiddag, dat dat ook waar is. Ja, dat hoop ik ook, gemeente. Dat wij met de Bijbel in de hand en met ons belijdenisgeschrift geluisterd hebben naar wat we nou aan God mogen vragen. In elk geval alle geestelijke dingen. Maar ga niet op je strepen staan en zeggen, ze moeten vandaag allemaal komen, heren. Lever ze maar in één pakketje bij me af. Dat geeft geen pas. Maar je mag ook die tijdelijke dingen brengen. Bij de Heer. Wetende dat Hij je verhoren zal. Nadat goed is voor degene die Hem met een recht geloof bidden. Altijd doet Hij het beste. Ook al gaat het anders. Als wat jij had gedacht. En dat je had gevraagd. Hij verhoort altijd beter dan wat wij begeren. Want als kleine kinderen, dat zijn we eigenlijk. Kleine kinderen zien we niet altijd wat goed voor ons is. Hè? Kleintjes, als u zelf kleine kinderen hebt, dan ziet u dat ook wel aan uw kinderen. Een kind beseft niet altijd wat goed voor hem is. En zo zijn wij tegenover de Heer, kleine kinderen. Die niet weten wat goed voor ons is. Laten we dat maar aan de Heer overlaten. Bidden. Bidden. Zo bidden. Dat de Heer doen zal. Wat hem behaagt. Amen.